Nou, we gaan weer verder. Of het zwaar wordt om te verklaren, dat gaan we nog wel zien. Hè? Dat wat schrijver van de Hebreeënbrief zei. Er valt in ieder geval veel over te zeggen, dat merk je al in een pauze. Maar we hebben nog even, dus gaan we de komende keren nog uitgebreid op in, op al die details. We waren in hoofdstuk 5, aan het einde van hoofdstuk 5. Dan sla ik een aantal hoofdstukken over en wil ik aanhaken in Hebreeën 8, vers 1. Zoals gezegd, dat hoofdstuk 7, dat gaat helemaal over het hoge priesterschap van Melchizedek. Maar in hoofdstuk 8, vers 1, daar vind je eigenlijk een samenvatting van de hele brief. Dat is ook wat de schrijver hier letterlijk zegt. De hoofdsom nu der dingen, de hoofdsom van de dingen waarvan wij spreken. Een hoofdsom. Alles opgeteld. Een som. Is het voornaamste, het hoofd. Het belangrijkste van de dingen waarvan wij spreken. Is dat wij hebben zodanig een hoge priester. Zulk een hoge priester. In die hoedanigheid. Nou, hoe dan? Nou, een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. Nou, dan ben je toch bijna weer terug in 1 vers 1 of 1 vers 3. Waar dat ook ongeveer zo werd gezegd. Dat de positie is van de zoon nu. En die zoon is de hoge priester. Die hoge priester die is gezeten, staat hier. Nou, als er één ding onder het oude verbond niet gebeurde bij een hoge priester, was dat hij ging zitten. Want die had dus altijd dienst. En dat zitten, zoals Christus zit aan Gods rechterhand als hoge priester, dat duidt ook op rust. Hij is gezeten. Hij is gezeten aan de rechterhand van de troon. Nou, een hoge priester had normaal geen troon, maar deze hoge priester wel. Want de troon is een zetel van een koning. Deze hoge priester die is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Dus dat zijn allemaal tegenstellingen met die hoge priester van het oude verbond. In de hemel in plaats van op aarde. Gezeten in plaats van staande. En een troon die had de hoge priester onder het oude verbond ook niet. Maar het is wel het voornaamste waarover de samenvatting eigenlijk die de schrijver hier geeft. De hoofdsom van de dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zulk een hoge priester, zodanig hoge priester, die is gaan zitten, die is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit. Hè, majesteit wijst ons op heerlijkheid. Dat doet hij niet, maar oké. Okay. Maar majesteit wijst op heerlijkheid. Hij is daar gezeten in een verhoogde positie. Opgewekt en aan Gods rechterhand gezet en aangesteld als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou, dan staat er dus in vers 2... een bedienaar van het heiligdom. Hè, zoals de hoge priester onder het oude verbond een bedienaar was in het heiligdom of van het heiligdom. Dat betekent dat hij daar dienst verrichtte. Zo verricht ook deze hoge priester, de Heer Jezus Christus, een dienst. Hij was een bedienaar van het heiligdom. Hier zien we het woordje liturg nog in. Liturgos in het Grieks. Dat is een dienstverrichter. Een bedienaar van het heiligdom of van het heilige. Heilige dingen. En van de... hier zit het woordje tent. In de Statenvertaling staat... en van de ware tabernakel. Hier wordt het heiligdom... dit heiligdom dus op het plaatje... wordt gezet tegenover het heiligdom waar de Heer is gezeten, namelijk de hemel. Dat wil dus ook zeggen dat dit heiligdom op het plaatje een type is of een voorbeeld van het ware heiligdom, van de ware tabernakel, de waarachtige tent, zoals dat hier in Hebreeën 8 vers 2 genoemd wordt. Je leest dat bijvoorbeeld ook in hoofdstuk 9, vers 24. Daar staat, want Christus, 9 vers 24, Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Deze dus, weer het plaatje. Hier is hij niet ingegaan. Hè, Christus, die hoge priester, waar het hier over gaat in Hebreeën, die is niet ingegaan in dit heiligdom dat met handen gemaakt is. Staat er nog bij, het welke is een tegenbeeld, een antitype, staat er in de grondtekst, een antitype van het ware, maar in de hemel zelf. Dus, wat is nu het ware? Nou, dat is de hemel zelf. En het heiligdom dat met handen gemaakt is, dat dus wel met handen gemaakt is, dit heiligdom, is dus op de een of andere manier een beeld van het ware heiligdom, of de ware tabernakel, zoals dat dan in 8 vers 2 wordt gezegd. Die hoge priester, 8 vers 2, is een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel. En ook hier staat er dan bij, die de Heer heeft opgericht en geen mens. Nou, die tabernakel zoals we die op aarde vinden, zie je de plaatjes, die werd dus wel opgericht door mensen. Hè, wel door God de opdracht gegeven, oké, maar door mensenhanden opgericht. Maar die ware tabernakel, namelijk de hemel, die heeft de Heer opgericht en geen mens. Ja, moet ik iets bijzeggen. Wij hebben het vaak over, wat in de pauze nog even over, een maquette van de tabernakel. Hè, en we hebben hier plaatjes van de tabernakel, zouden hem na kunnen bouwen. Dat wordt natuurlijk ook regelmatig gedaan. Maar eigenlijk is die tabernakel zelf is ook een maquette. Zoals die tabernakel daar in de woestijn stond, zoals op de plaatjes, dat was een maquette van de ware tabernakel. Dat was een uitbeelding van hemelse realiteit. Dus de tabernakel van Mozes, ja, was ook een maquette, een afbeelding van het echte, van het ware, van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en geen mens. Ja, de hemel dus. Nou, ik lees nog even verder, want dat wordt straks ook nog wel verder onderbouwd. Want ieder, een iegelijk, een ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Hier wordt dus het offer van Christus gezet tegenover het offer van de hoge priesters onder het oude verbond. Nou, daar heb ik geen plaatje van op de biemen, maar we hadden net in de pauze al even over dat plaatje bij het brandofferaltaar. En dat de offers die daar gebracht werden, in vrijwel alle commentaren zul je lezen dat het offer van Christus het offer was dat hij bracht aan het kruis. Daar gaan we nog wel uitgebreid op terugkomen, maar ik zeg nu al, dat is dus niet zo. De Heer Jezus, het offer van Christus zoals we dat hier beschreven vinden, het offer dat hij moest brengen of dat hij bracht als hoge priester, is niet zijn sterven aan het kruis. Daar zeg ik er gelijk bij, ja, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar dat, ik had al gezegd, het is vaste spijs, dus als het uiteindelijk niet duidelijk is, dan hoor ik dat nog wel achteraf. Of luister de opname nog eens na, zet hem thuis op pauze, zet hem een keer een stukje terug. Weet ik veel, maar ja, bepaalde dingen, daar kom je nou eenmaal op. Als je die zaken zoals dat ging, die dienst in de tabernakel gaat bekijken. En dit is echt een wijdverbreid misverstand. Wat ik toch graag duidelijk wil zeggen. En ook de komende keren komen we daar nog wel op terug. Het werk dat de Heer Jezus hier deed op aarde, zijn aardse loopbaan, het sterven, uiteindelijk wat hij deed, zijn lijden en sterven, heeft niets te maken met zijn hogepriesterlijk werk. Natuurlijk, als hij dat niet gedaan had, had hij nooit tot zijn hogepriesterlijk werk gekomen, maar het was niet zijn werk wat hij hier deed als hogepriester. Dat werk wat hij doet als hogepriester, doet hij pas na zijn opstanding. En dat was het probleem van die oud-testamentische hogepriesters. Kijken of ik dat zo snel kan vinden. Volgens mij niet. Jawel, in 7 vers 23. Daar staat dat al die priesters onder het oude verbond door de dood werden verhinderd te blijven. He, dus het feit dat een hoge priester sterft, ja, wordt hier eigenlijk mee gezegd van ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ja, onder het oude verbond was dat nu eenmaal zo. Maar hier, deze, staat er dan in vers 24, heeft een ja, onvergankelijk, een ongeschonden, eens kijken hoe dat er in de interlineair staat. Deze, dan gaat het over Christus, ja, die heeft een priesterschap tot in de aion. Dat is ongeschonden. Daar kan. Het is onvergankelijk ook. Maar het is geen priesterschap waarbij de priester, hè, onze hoge priester, door de dood wordt verhinderd te blijven. Want onze hoge priester heeft de dood achter zich, heeft opstandingsleven ontvangen. Nou, terug naar 8 vers 3. Iedere hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren. En al die gaven en slachtoffers die werden geofferd onder het oude verbond, zijn een uitbeelding van het offer van het ware Pascha of van het van Christus, hoe we dat ook zouden zeggen. Maar ze wijzen allemaal op de opstanding van Christus, zoals we in de pauze al even over hadden. Het altaar waarop het offer werd gebracht is niet de slagbank. Dat dier, dat lam, die bok of wat dan ook, dat werd elders geslacht. Ergens anders werd dat beest geslacht. En dat werd verbrand op het altaar. En de rook die opsteeg, hè, rook is ontastbaar bijna, het is iets duidt geestelijke dingen uit. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. En in zichzelf zijn al die beelden, die offers, die zijn bloederig, die zijn macaber. Een dier werd verbrand. Wij zouden zeggen, wat heeft dat voor nut? Het stinkt nog ook. Maar in de schrift staat, het is een liefelijke reuk voor de Heer, omdat het wijst niet op de dood van de Heer Jezus. Want toen dat gebeurde, toen wendde God zijn gezicht af aan het kruis van Golgotha. Met de duister. Nee, het is een lieflijke reuk voor de Heer, omdat het een beeld is van de opstanding van Christus. Die rook die opstijgt naar de hemel. En daar is hij nu, gezeten aan Gods rechterhand, een bedienaar van het heiligdom en van die ware tabernakel, namelijk in de hemel. Daar verricht de Heer zijn dienst. Nou, hier onder het oude verbond wordt ieder hoge priester gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. En daarom was het ook noodzakelijk dat deze, wat had dat hij zou offeren? Maar offeren is gewoon een ander woord voor aanbieden. Wij denken bij offeren, hè, denk aan offreren. Offeren is aanbieden, maar wat bood hij daar aan? Hij bood zijn leven aan, zijn opstandingsleven. En hij zei, zie, hier ben ik, Heer, om uw wil te doen. Ook in de Hebreeënbrief vinden we dat. Ik weet niet precies waar. Ik heb altijd, als ik die hoofdstukken zo lees, en dan komen allerlei schriftplaatsen uit Hebreeën in gedachten. Maar ik weet eigenlijk nooit precies waar ze nou staan. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Dat zei hij na zijn opstanding. En dat is ook zijn hoge priesterlijk werk. Hij stelt zijn leven in dienst van het volk. Nou, dan vers 4. Dat heb ik al even genoemd. Indien hij op aarde waren, als hij op aarde geweest was. Dat was hij ook. Maar zo zou hij zelfs geen priester zijn. Omdat er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Hè? Priesters waren uit de stam van Levi. En de hoge priester, zelfs uit de hoge priesterlijke familie. De familie van Aaron. Aaron was de eerste priester. Hoge priester. Maar de Heer was uit Juda gesproten, lezen we elders. En dus had hij, dat is ook Hebreeën. En ook daarvan weet ik niet precies waar. Maar de Heer was uit Juda gesproten. En de hoge priesters die kwamen nu eenmaal niet. De priesters die kwamen nu eenmaal niet uit Juda. De koningen wel overigens. Maar als hij op aarde was, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Hè, omdat er priesters zijn die naar de wet gaven offeren. En dan staat er die het voorbeeld, die in voorbeeld en welk het voorbeeld, ik lees even de Statenvertaling, welk het voorbeeld en de schaduw van de hemelse dingen dienen. Dus die priesters en die priesterlijke dienst, de van de hoge priester, wat we hier zien bijvoorbeeld, hè, dat die priester bij dat reukoffer altaar bezig is op het plaatje, maar ook het bijvullen van de olie van de kandelaar en de verkoolde pitjes bijknippen. Die dienen het voorbeeld en de schaduw van de hemelse dingen. Een voorbeeld, hè, is een beeld van. Maar ook een beeld dat voor, hè, een voorbeeld dat vooruit wijst op het werkelijke, op het ware. En ook een schaduw is natuurlijk iets dat van iets anders getuigt. Kijk, wanneer wij schaduw zien, ik denk laat ik daar een plaatje van maken. Wat zie je dan? Nou, je ziet contouren. Je ziet contouren van, in dit geval mensen. Sommigen hebben ook op dit plaatje nog wat in hun hand. Maar wat het nou allemaal precies is, het is nauwelijks te zien of het mannen of vrouwen zijn. Nou, bij de een wat makkelijker dan bij de andere wellicht. Maar wat ze in hun handen hebben, je kunt ernaar raden. Maar wat je eigenlijk ziet is schaduw. Je ziet contouren, maar het is duister in zichzelf. Daarom zei ik ook net, die hele offerdienst, bloederig, macaber, het is duister in zichzelf. Als je niet weet waar het op wijst, dan blijft het duister in zichzelf. Ja, zo'n schaduw, ja, wat zie je hier? Nou, ja, een schaduw van een man, maar dan, het zijn contouren. Veel wijzer word je er niet van. En al die bepalingen onder de wet, zoals ook die van de tabernakel. Ja, het zijn voorbeelden en schaduwen van de hemelse dingen, van die de hemelse dingen dienen. De hemel is het ware en de schaduwen, de voorbeelden zoals we die kennen onder het Oude Verbond, in het Oude Testament, die wijzen daarop. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou. Ja, dat door goddelijke aanspraak vermaand was, dat ziet u in de interlineair hier niet terug. Dat is nog, ik heb gisteren dat een woordstudie, maar dat zou een woordstudie op zich zijn. Gaat een beetje voorbij het onderwerp, dus dat sla ik maar over. Maar in ieder geval, wij weten natuurlijk dat, ja, natuurlijk, Mozes is door God aangesproken en kennis gesteld, staat hier. Hij is in kennis gesteld en we weten natuurlijk dat het door God is, dat hij de tabernakel zou maken Hij zou compleet maken, zou volmaken, zoals dat in de Statenvertaling staat. Want zie, zegt hij, en hij is God, en hij zegt dat tot Mozes, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En hier staat dan bij het woord afbeelding het woord typon, type, model. Dus eigenlijk worden in het vers 3 verschillende woorden gebruikt. Dat maakt het wellicht op het eerste gezicht wat ingewikkeld. Een voorbeeld, opgebouwd uit woorden als onder en tonen, hè, ondertonen. Hè, dus het ware is boven en dat wat onder getoond wordt is het voorbeeld. Ja, de schaduw, nou, daar heb ik het al over gehad, die laat de contouren zien. Maar die dienen, dus het voorbeeld en de schaduw, die oud-testamentse bepalingen dienen het voorbeeld en de schaduw van de hemelse dingen. Want zie, zegt God, hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, naar het type dat u op de berg getoond is. Het model dat u op de berg getoond is. Ja, en wat is Mozes op de berg getoond? Ja, daar gaan natuurlijk ook allerlei ideeën over. Heeft Mozes een tabernakeltje in het klein gezien? Dus een maquette van de maquette. Of heeft Mozes een hele grote maquette gezien die hij in het klein moest nabouwen? Nou, ik geloof dat niet. Ik geloof dat hij gewoon de hemelse werkelijkheid heeft gezien. En dat God hem heeft gezegd van ja, maak dat maar na, dat model. Maar daar komen we ongetwijfeld nog op, want in Exodus staat uiteindelijk niet zo heel veel beschreven wat Mozes nou nu precies gezien heeft. Maar ik geloof dat Mozes hemelse dingen zag. En die hemelse dingen, die wijzen op die moest hij namaken. Die moest hij in de materie vastleggen. Nou ja, dat wordt allemaal uitgebreid beschreven. Ik sla even om naar hoofdstuk 10. Want daar wordt iets soortgelijks gezegd. Want de wet, ik zal even kijken of ik dit het kleiner kan zetten. Ja, want de wet, weer dat oude verbond, want de wet hebbende een schaduw, ook hier weer datzelfde woord, schaduw. De wet heeft een schaduw van toekomende goederen. En niet het beeld, niet het icoon, icona in het Grieks, niet het beeld zelf der zaken. Dus de wet heeft een schaduw van die komende goederen, toekomende goederen en niet het icoon zelf van de zaken. Het wijst ergens op vooruit. Het is op zijn hoogste een schaduw die contouren laat zien. Maar er wordt nog wat interessants gezegd over die wet. Dat zij met dezelfde offeranden, dezelfde offers, die zij alle jaren geduriglijk offeren. Dus elk jaar weer gedurig, wordt nog eens benadrukt. Ze konden nooit, nimmer meer heiligen. Letterlijk staat hier volgens mij tot volmaaktheid brengen. Ze konden nooit tot volmaaktheid brengen degenen die daar toe gaan. Dus al die offers die werden gebracht, die konden degene die offerden en degene waarvoor geofferd werd, niet tot volmaaktheid brengen. Nou, dan wordt de logische conclusie ook getrokken in vers 2. Anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Toch? Als je offers zin hadden gehad, ja, dan had je op een gegeven moment mee kunnen stoppen. Maar nu bleek dat het geen zin had, anders zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten, geen medeweten, meer zouden hebben van zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Hier wordt dus eigenlijk gezegd dat het hele oude verbond en de bepalingen die daar gegeven waren, zelf aantoonden dat het geen zin had om ze uit te voeren. Want Die offers werden maar gebracht en het feit dat het maar geduriglijk elk jaar telkens opnieuw moest. En toch nooit mensen kon volmaken. En het geweten ook niet reinigde blijkbaar, want er werd telkens weer werden die zonden weer herdacht. Nou, dat is het bewijs in zichzelf dat wat er gebeurde niet werkte in zichzelf. Dan staat er ook achter, het is onmogelijk, vers 4, dat het bloed van stieren en bokken zonden wegnemen. Nou, enzovoort. En dan wordt er natuurlijk uitgelegd welk offer daar wel toe geholpen heeft. En dat is natuurlijk het offer van Christus, van de hoge priester. Ik ga niet verder lezen. Ik ga weer terug naar hoofdstuk 8. Dus ik was in vers 5, ze dienen het voorbeeld en de schaduw van de hemelse dingen, hè, in zichzelf dus nutteloos, maar dus gericht op het wijzen op de hemelse dingen. Dus de bepalingen onder dat oude verbond, onder die wet en de tabernakel en alle diensten daaromheen, die wijzen op het ware, namelijk op de hemelse dingen en zijn dus onderwijs. Het is onderwijs, het is om iets te leren, om ons iets te leren, om dingen, hogere waarheden, hogere werkelijkheid bekend te maken. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Ja, en nu heeft hij, dat is namelijk Christus, zoveel uitnemender bediening gekregen. Ja, hij heeft een hogere, een overtreffendere bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is. Ja, hij is middelaar geworden van een beter verbond, dat in het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Ja, Mozes was de middelaar van het oude verbond, en dat was een voorwaardelijk verbond. Hè, als Israël zich zou houden aan Gods wetten en Gods bepalingen, dan zouden zij gezegend worden. Als zij zich daar niet aan zouden houden, dan zouden zij vervloekt worden. Lees de laatste hoofdstukken van bijvoorbeeld Deuteronomium, 8:29, waar die zaken uiteengezet worden. Maar het nieuwe verbond is een onvoorwaardelijk verbond. Dat zullen we hier ook zien, want de schrijver gaat nu een gedeelte aanhalen uit Jeremia 31. En daar wordt, daar wordt gesproken over dat nieuwe verbond. Het oude verbond was een verbond onder voorwaarden. Het was overigens een huwelijksverbond tussen God en Israël. En er waren dus huwelijkse voorwaarden. En als toen Israël zich niet aan die voorwaarden hield, werd ook dat huwelijk ontbonden. En werd het bijvoorbeeld ook uit de echtelijke woning, want zo wordt het land genoemd, het huis, daar werd het uitgezet. Maar het nieuwe verbond is een onvoorwaardelijk verbond. En dan staat er in vers 7, indien het eerste onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Ja, dus dat eerste verbond, dat was wel degelijk, laat ik het met de woorden van Hebreeën zelf zeggen, die weet ik toevallig wel waar het staat, Hebreeën 7 vers 18. Het was zwak en onprofijtelijk, dat eerste verbond. Zwak en onnuttig. Maar als dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, dat was het dus niet, maar als dat zo geweest was, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Dan had er geen tweede, namelijk een nieuwe verbond, hoeven komen. Maar dat kwam er dus wel, want, vers 8, hen berispende, de Statenvertalers hebben hen toegevoegd, maar het is nog maar de vraag wat er berispt wordt, natuurlijk, door God, want die komt hier aan het woord in een citaat uit Jeremia. Kijk, dat verbond, dat eerste verbond, was niet onberispelijk. Wat wordt er dan berispt in vers 8? Nou, het lijkt mij dat dat het eerste verbond is. Want berispende, staat er letterlijk, zegt hij tot hen: zie, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Ik zal, hè, een belofte, onvoorwaardelijk. En al die, want dit is een vrij lang citaat uit Jeremia 31, al die zaken die hier worden aangegeven waaruit dat nieuwe verbond bestaat, het begint allemaal met ik zal. God zegt ik zal. Dus onvoorwaardelijk. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. En dat is natuurlijk ook weer een verbond dat met Israël opgericht zal worden. Een nieuw huwelijksverbond, om het zo te zeggen. Daar wil ik meteen toch nog iets bij zeggen. Ik zei al, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar soms ontkom je er niet aan. Er zijn mensen die de hele Hebreeënbrief aan de kant schuiven, omdat ze zeggen, wij zijn niet Israël, Christus is niet onze hoge priester, wij leven niet onder het nieuwe verbond, want wij zijn de gemeente en wij leven in de verborgenheid, het geheimenis, periode die tussen geschoven is, tussen Gods handelen met Israël, onder het oude verbond. Hè, en dat is op een gegeven moment gestopt bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Toen kwam dat geheimenis, die verborgenheid, en pas in de toekomst zal God dat nieuwe verbond sluiten met Israël. Gewoon hier op aarde, met de beloften die daarbij horen. In zekere zin is dat waar. Dat is helemaal waar. Alleen, het nieuwe verbond houdt in dat God, dat lezen we bijvoorbeeld in Joël 2, dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees van Israël. Want ook dat is gericht op Israël. Maar die geest van het nieuwe verbond is de geest van Christus, is het opstandingsleven van Christus. Dat zal straks uitgestort worden op Israël. Maar wij delen in exact diezelfde geest. Of denkt u dat er meerdere geesten zijn, wat dat betreft? Nou, ik geloof dat niet. De geest van het nieuwe verbond is dezelfde geest als die wij kennen. Ik ga het nu niet doen, maar lees Romeinen 8 eens na. Daar wordt gesproken over de geest van God. Allemaal in een paar versen. De geest van God, de geest van Christus, de geest die Jezus uit de doden heeft opgewekt. Nou, en nog een aantal synoniemen. En het gaat allemaal over dezelfde geest. En ook de geest die straks uitgestort zal worden op Israël, is dezelfde geest als die wij nu al ontvangen hebben. En die geest, dat leven wat wij ontvangen hebben, dat zal iets anders bewerken in Israël. Want Israël heeft een aardse roeping hier op aarde, ook straks onder het nieuwe verbond. En wij als gelovigen in deze huishouding, om het zo te zeggen, wij hebben een hemelse positie. Dus die geest bewerkt iets anders in ons dan dat het in Israël in de toekomst zal bewerken. Maar het is wel dezelfde geest. En vandaar dat Paulus ook in 2 Korinthe 3 zegt dat wij bekwaam zijn gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Hij zegt daar niet van, joh, wij leven onder dat nieuwe verbond. Nee, wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En dan zegt hij achter wat hij bedoelt, niet van de letter, niet van de wet, maar van de geest. Dus wij dienen de geest. Natuurlijk dienen wij de geest, maar niet de letter, niet de wet. Lees dat thuis maar eens na. Wij zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Nou, wij zijn levend gemaakt met hem. En dienen dus ook. Zijn bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van die geest. Dat is wel heel kort even een zijlijntje. Maar ik moet het toch even zeggen. Zie de dagen komen, spreekt de Heer, ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Zie je ook weer die terminologie, bij de hand nemen, als een kind, als een onmondige. Een kind wordt bij de hand genomen en wordt uitgeleid. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb, dat oude verbond namelijk. Ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Ze zijn in ballingschap gegaan, omdat ze dat verbond niet gehouden hebben. Het was een voorwaardelijk verbond. Dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven en ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Ja, God gaat dat verbond maken met het huis van Israël, hè, en hij zal dat doen na die dagen, zegt de Heer. Hè, na die dagen, dat is, ik zeg dat er even bij voor de fijnproevers, dat is na. Het is een citaat uit Jeremia 31, hè, dit. En het, na die dagen, dat spreekt over na die laatste der dagen uit Jeremia 30. En na de dag van benauwdheid, ook uit Jeremia 30. Dus daarna zal God met het huis van Israël een nieuw verbond maken. Nou, ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot volk zijn. Zij zullen niet leren een ieder zijn naast en een ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere, want ze zullen me alle kennen. En dan hoeft dat niet meer gezegd te worden, ken de Heere, want zij zullen hem alle kennen. God zal zijn geest uitstorten op alle vlees van het volk. Zij zullen mij alle kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. En het citaat gaat verder, want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen, hun wetteloosheden, zal ik geenszins meer gedenken. Vers 13 tenslotte, als hij zegt een nieuw verbond. Hè, in het te zeggen nieuw. Hij heeft oud gemaakt, het eerste. Heeft hij het eerste oud gemaakt. Nou, dat nu echter dat oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. We moeten goed bedenken wat hier gezegd wordt. Hè. Dit is een citaat uit Jeremia, honderden jaren daarvoor. Honderden jaren voordat het nieuwe verbond werkelijk zou aanbreken. Eigenlijk, om het zo te zeggen, nog redelijk vlak na het geven van het oude verbond werd al een nieuw verbond aangekondigd. En de schrijver van Hebreeën zegt van ja, als er dan een nieuw al wordt aangekondigd, daarmee wordt meteen al gezegd dat het oude oud is gemaakt en dan ook zal verdwijnen. Zodat werd toen in de dagen van Jeremia al aangekondigd dat er een nieuw verbond zou komen, dat het oude verouderd zou zijn en dat het nabij de verdwijning was. Nou, wat de schrijver hier dus eigenlijk zegt, maar daar komen we volgende keer nog op terug, want we gaan hier stoppen, want ik ga niet verder met hoofdstuk 9. Daar komen dus, ik denk dat ik daar volgende keer, het is namelijk vanzelfsprekend om daar verder te gaan. Maar wat de schrijver dus uitlegt over die tabernakel met die vertrekken, is dat het ook een uitbeelding is van oud verbond en nieuw verbond. Dat wordt hier in ieder geval gezegd. En we hadden ook al gezien dat dat heiligdom ook een beeld is van de hemel. Nou, ze hebben wel twee beelden. En waarschijnlijk komen we zo onderweg nog wel meer tegen de komende studies. Maar ik denk dat het goed is om het hierbij te laten. Lijkt me voor nu even genoeg. En over 2 weken pakken we gewoon de draad weer op.